klacht kwijt. Dan kan dat via 0800-1121. Ik ga een aankondiging doen. De komende 24 minuten ga ik praten met Bart Vlos. Hij is de schrijver van het anti-klaagboek. En dat interview is vanmiddag opgenomen. Dat betekent dat als u belt, het wel eens lang zou kunnen duren voordat u aan de beurt bent. Dat betekent dat u beter eventjes tot na 4 uur kan wachten. Dan behandel ik graag alle klachten die u heeft. Dan gaan we de komende 24 minuten luisteren naar Bart Vlos over zijn anti-klaagboek. Aan de telefoon is Bart Vlos. Hij schreef het anti-klaagboek. En dat schijnt hard nodig te zijn, want mensen klagen veel. Ja, Bart, hoe komt het nou eigenlijk dat mensen zoveel klagen?
Nou, dat is een goede vraag. Meteen de beste vraag gesteld. Waarom klagen we? Het interessante is dat we klagen omdat dat diep in onze menselijke natuur zit. Het gaat helemaal terug tot de oertijd. Toen was het namelijk nuttig om op alles te letten wat negatief afwijkt, want dat kon je leven bedreigen. En dat zit nog steeds in ons geprogrammeerd. En daarom hebben we de neiging om eerst te kijken naar wat er fout gaat en daarna pas naar wat er goed gaat.
Oké, dus het is gewoon erfelijk. Iedereen heeft het.
Ja, dat klopt. Je kunt er twee dingen over zeggen. Het is aan de ene kant erfelijk. Nou, erfelijk in de zin van dat we het allemaal in onze oergenen hebben gezeten. Hè? Omdat we miljoenen jaren als jagers-verzamelaars over het gevallen hebben gezworven. En dat zit keihard in ons DNA geprogrammeerd. En dat heeft onze hersenen dan weer beïnvloed. Maar er is ook een cultureel aspect. Dus mensen vragen wel eens aan mij, wordt er nou in Nederland meer geklaagd dan in België of in Japan of Engeland? Of werd er vroeger meer geklaagd dan nu? Of klagen mannen meer dan vrouwen? En dat wordt met name door de tijdsgeest en door de cultuur bepaald. Die versterkt of verzwakt de aanleg tot klagen.
Ah, oké. Okay. Nou ja, nou zeg je het zelf. Want ik vroeg me al af, klagen vrouwen of mannen nou meer dan de ander?
Nou, dat blijkt dus zo, dat blijkt niet zo te zijn. In mijn onderzoek is niet gebleken dat mannen en vrouwen verschillen in klagen. Dat lijkt wel zo, maar ook dat wordt soms een beetje cultureel versterkt. Hè. De verschillen tussen mannen en vrouwen worden vaak overdreven. Maar er werd vroeger niet meer geklaagd dan nu. Mannen klagen niet meer dan vrouwen. Kinderen klagen niet meer dan volwassenen. Er wordt zelfs in België of Engeland of Japan evenveel geklaagd als in Nederland. Alleen de cultuur bepaalt hoe dat je het uit. En wij Nederlanders hebben het hard op de tong liggen. Hè. Wij zeggen het gewoon.
Oké, maar dat is dan wel verschillend met andere landen dus?
Ja, dat verschilt wel. Waar wij dus nogmaals als Nederlander zeggen wij van, dat gaat niet werken, man. We hebben al 5 keer geprobeerd, jongen. Ik klaag niet, jongen. Ik zeg het gewoon. Het is gewoon zo. Zo staan wij te klagen bij de koffiemachine. Maar in België bijvoorbeeld, in Vlaanderen, die zijn wat introverten. Die zeggen van, ah wel, ik vind dat niet plezant, hè. Ah wel, dat zijn die Hollanders, hè. Ik heb dat gevoel op, ik hoef dat niet zo te uiten, hè. Die hebben hetzelfde klaagbehoefte van nature. Maar daar gaat het wat meer onderuit. Daar houden ze het wat meer binnen. Dus de cultuur bepaalt hoe we het uiten.
Ah, precies. Maar uiteindelijk zijn we wel allemaal even grote klagers.
Ja, als mens zijn we allemaal even grote klagers, ja.
Is het nou schadelijk, dat klagen? Want ik kan me voorstellen dat je daar best wel negatieve effecten van kan ondervinden.
Ja, dat klopt. Dat is een hele goede vraag ook. Ik krijg hele typische reacties, hè, op als je zo'n anti-klaagboek schrijft, hè. Ik kom uit Brabant het Eindhoven te krijgen van, hé, hey, heb je een anti-klaagboekje geschreven? Dan klaag jij zeker nooit meer. En dan zeg ik, natuurlijk wel. Ik klaag ook nog wel, maar niet meer zo lang. Of ze vragen aan mij van, hey, heb jij een boekje geschreven? Oh, dan komt er zeker een klaagverbod, of niet? Ik zeg, maak je geen zorgen, zeg ik dan. Er komt geen klaagverbod. Klagen hoort bij de menselijke soort. Het is fijn om je af en toe even je hart te luchten. Maar het onderzoek blijkt dat klagen op de langere termijn, als je klaagt om het klagen zelf, en alleen maar de nadruk legt op de negatieve afwijking van iets of iemand, dat op de lange termijn slecht is voor jezelf. Het is gewoon ongezond. Maar het is vooral ook heel slecht voor menselijke samenwerking. We worden er chagrijnig van, we verspreiden het. En daardoor gaan we als het ware niet doen wat we eigenlijk willen doen. We verliezen het vermogen om in oplossingen te denken.
Ah, oké, okay, precies. Maar die gezondheidseffecten, wat zijn dat dan?
Nou, een professor, Dr. Martin Seligman uit Amerika, heeft dat onderzocht. Die heeft een studie gedaan over langere periodes en over veel mensen. En uit die studie is gebleken dat mensen die klagen, dus de zender, als je de hele dag alleen maar loopt te zien over alles wat misgaat, op feestjes, alles is niet goed, ingegroeide teenagels, Rutte moet oprotten, het gaat allemaal niet goed bij Nederland, we gaan van onder en ik heb geen wifi. Die mensen die dat dus de hele tijd doen, een hele leven lang, die zijn minder gelukkig, die hebben minder vrienden, die zijn minder succesvol. En ze zijn vaker ziek en ze gaan ook eerder dood.
Oké, okay. Dat klinkt vrij negatief inderdaad. Heeft het ook gezonde effecten?
Ja, kijk, klagen heeft een gezond effect op de hele korte termijn. Dus Klagen lucht op. Daarom zeg ik ook altijd, klagen moet je niet afkappen. Als mensen klagen, doen ze dat vaak vanuit passie, omdat ze zich ergens zorgen over maken. Als je dat gaat afkappen, dan gaat het naar binnen. Hè, en dan gaan mensen zeggen, nou ja, ik ben een positiviteitsgoer, hoor ik niet klagen van jou. Dan gaan ze ergens anders klagen. En dat heeft te maken met de klaagparadox. Mensen vinden van zichzelf helemaal niet dat ze klagen. Andere mensen klagen. Dat is te vergelijken met dat wij onszelf een heel goed chauffeur vinden, maar dat we zo verschrikkelijk veel idioten op de weg zijn. Dus dat klopt niet. Dus we vinden van onszelf niet dat we klagen. We vinden dat andere mensen klagen. Dus moet je slim zijn om klagen aan te pakken in je omgeving. Niet afkappen. Je moet de klager even een beetje meebewegen. Hè? Empathie tonen, dat je meevoelt met hem. En daarna, want als dat te lang duurt, wordt het schadelijk. Dan wordt het een klaagzang. Daarna moet je met slimme tips en trucs eigenlijk het brein beïnvloeden van de klager.
En als je die klager niet laat klagen, als je hem dus inderdaad meteen afkapt, wat gebeurt er dan?
Nou, het gaat dan eerst laten terug naar de persoon zelf. Die heeft namelijk, nogmaals, ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken, hoe belangrijk is. Die klager vindt van zichzelf niet dat hij klaagt. Hij vindt dat hij de waarheid spreekt. Voor hem is het gewoon zo waar hij over klaagt. Op het moment dat hij zegt, ja, zei toch niet zo, Jan. Het gaat dan zo uit. Dan zeg je, nou ja, maar jou kan niet praten. En dan gaat hij dan wat anders. Dan gaat hij vaak naar de mensen binnen zijn kleine groep die ook negatief gestemd zijn. En daar krijgt hij wel gelijk. Dus is het veel verstandiger om het niet af te kappen, even wat mee te bewegen. En dan te proberen om die klager op andere gedachten te krijgen. Dat is het slimme van anti-klagen.
Nou, oké, dat klinkt interessant. Dus als ik nou ga zitten klagen, nou, ik zat net in de trein en dat duurde allemaal lang en ik had vertraging, man, het is ook allemaal zo verschrikkelijk met die Nederlandse spoorwegen.
Ja.
Wat zeg jij dan?
Ja, in dat geval zeg ik, ja, ik kan me voorstellen, wel vervelend als je trein vertraagt. Dat is natuurlijk vervelend ook voor je afspraak. Dan moet je even doorklagen en dan laat ik even zien hoe het werkt. Jij zei het even door, want jij hebt de vertraging opgelopen.
Het is altijd weer zo. Elke keer ben ik weer te laat door die trein. Echt, ik snap niet waarom ik nou nog steeds geen auto gekocht heb. Want het is toch ongelooflijk. En weet je wat nou nog het allerergste is? Ja. Dat je hebt geen alternatief. Je moet met de trein of met de auto. Maar als je geen auto hebt, dan kan dat niet. Dus je moet met de trein. Ze weten dat er geen alternatief is, maar toch doen ze er niks aan. Altijd is er weer vertraging. Ja. Ik word er helemaal gek van.
Ja, dat klopt. Ik kan me dat voorstellen. Hoor. Het lijkt me ook heel vervelend dat je vertraagt, vooral als je vervolgafspraken hebt en zo. Dat is natuurlijk ontzettend lastig als dat gebeurt. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Maar mag ik jou eens wat vragen?
Ja hoor.
Als je vaak met de trein reist, ik kan me niet voorstellen. Noem nou eens 3 positieve eigenschappen van het reizen met de trein.
Je kan tegelijk een boek lezen en je hebt mooie uitzichten vaak. En, even denken, ja, je kan gewoon ondertussen iets anders doen. Dat kan in de auto niet, dat is dan maar weer een voordeel. Je kan gezellig met andere mensen kletsen die ook in de trein zitten.
Ja, fantastisch, hè? Tegenwoordig heb je wifi en zo, zeg maar. En wist jij dat, ik wil jij zo vaker met de trein reizen, maar wist jij dat de Nederlandse spoorwegen, weet je hoeveel treinen dat de Nederlandse spoorwegen... hoeveel treinen dat hij rijdt op een dag? Voor een treinstel wat van A naar B op en neer rijdt. Hoeveel zijn er dat, denk jij, per
10.000
dag?
Of zo?
Het zijn er meer dan 1 miljoen. 1,2 miljoen. Dat is ongelooflijk. De Nederlandse spoorwegen vervoeren het equivalent van de wereldbevolking, 7 miljard mensen, in 15 jaar. En dat doen ze met 95% betrouwbaarheid. Ja, maar natuurlijk, als we in de spits zitten en het loopt wat mis en er gaat wat mis met een treinstel, is dat lastig voor ons om dat te realiseren. Maar stel je voor dat jij een curfew zet voor iedere trein die op tijd rijdt, dan zou je nog verbaasd zijn van wat er allemaal goed gaat.
Nou, je hebt me best goed overtuigd. Ik vind het heel knap.
En ik wil er nog iets bij zeggen. Dat is recentelijk in het nieuws geweest. Hè? In Nederland hebben we een klaagcultuur. We klagen over alles wat los en vast zit. Maar Nederland zit in de top 10 van gelukkigste landen ter wereld. Recentelijk heeft onderzoek aangewezen dat wij qua infrastructuur, dat zijn dus de Nederlandse spoorwegen en onze snelwegen, staan wij op de 3e plaats van 140 landen. Wij zitten dus in de top 3 van beste infrastructuren ter wereld. Ons wegennet, ons spoornet, alles wat te maken heeft met de distributie van goederen, zijn er 2 landen, geloof ik, Singapore en Hongkong, die het beter doen dan wij, zeg maar. Iets om trots op te zijn. En toch klagen we daar de hele tijd over. Dat is ook een interessant verschijnsel.
Ja, want toch zijn mensen dus blijkbaar heel gelukkig in Nederland, maar klagen we wel heel veel. Waarom gaat dat samen?
Ja, ook dat, dat is een heel interessant verschijnsel. Ook dat is iets wat uit de evolutie komt. Dat noemen ze geluksverzadiging. Dat is een heel aparte mechaniek. Vroeger, zeg maar, toen je jager-verzamelaar was en je nog gewoon in een savanne moest slapen, was je kwetsbaar voor roofdieren. Toen ontdekte je dat je in een grot kon gaan wonen. Dat was veiliger, maar er kon ook wel eens een beer wonen. Op een gegeven moment ontdekte je dat je ook een houten hut kon bouwen. Uiteindelijk kon je nederzettingen maken. Wij leerden op een gegeven moment om steeds veiliger te gaan wonen, omdat we bedreigd werden van buitenaf. Dus we wilden steeds iets gelukkiger worden. Hè. Het vuur moest permanent aan zijn, we hebben dekens en kleren, dat is allemaal ontstaan, omdat we streefden naar meer veiligheid en meer geluk. Geluksverzadiging zegt dat als je een tijdje op een bepaald geluksniveau zit, stel, je hebt werk, je partner heeft werk, je hebt twee auto's voor de deur staan, je kunt 3 keer per jaar op vakantie, je bent gezond, je kunt gaan stappen in het weekend, terrasje pakken, je kunt spullen kopen. Na verloop van tijd zijn we daar niet meer positief of negatief over. We gaan eraan wennen, we noemen het niet meer. We gaan daarna klagen, omdat het in Nederland zo verrekkers goed gaat, over triviale dingen. Over ingroeide teenagels en over wifi wat ontbreekt. En natuurlijk ook over de vluchtelingen en over autochtonen en allochtonen. We gaan iets zoeken om erover te klagen, omdat we eigenlijk een soort maximum aan welvaart bereikt hebben. En daar moeten we eens goed over nadenken met z'n allen, want het kan haast niet veel beter in Nederland, hoewel de klagers jou daar niet van overtuigd zullen laten raken.
We zijn eigenlijk te goed, we hebben het te goed, zeg jij?
Ja, het is ook een rare paradox. We hebben het zo goed in Nederland, met alle voorzieningen, dat ik dus zeg dat we wat vaker onze zegeningen zouden moeten tellen. We zouden wat vaker moeten benoemen, voordat we gaan klagen, wat er goed gaat, waar je tevreden mee bent, waar je passie bij hebt. En dat blijkt ook uit onderzoek, dat als je eerst benoemt wat er goed gaat, waar je tevreden mee bent, waar je gelukkig van wordt, waar je voor het laatst over gelachen hebt, dat je dan, als je daarna aan iemand zou vragen wat kan er beter, dat je dan minder dingen noemt, minder klaagt, dan als je daarmee begonnen zou zijn.
Dus je zegeningen eerst tellen en dan pas de negatieve dingen. Nou, dat vind ik wel een goede oproep.
Ja, dat is een mooie voor als je de neiging hebt om te gaan klagen, om voordat je dat doet, eerst zelf af te vragen, wat is eigenlijk wat wil ik bereiken met mijn klachten? Kijk, klagen is op zich niet erg als je er een oplossing aan koppelt. Kijk, met klagen kun je een heleboel dingen bereiken. Er zijn overigens verschillende vormen van klagen. Je hebt weeklagen, dat is treuren, bij zieken sterven en de dood. Daar heb ik het helemaal niet over in mijn boek. Dat doen we gewoon troosten. Je hebt betreuren. Dat doe je als je een product ontvangt wat niet goed is. Dan mag je dat gewoon reclameren. Dan moet je eerst prijzen wat er goed gaat. Je hebt dus treuren en betreuren. En zeuren en zaniken, om het zeuren en zaniken zelf, dat heeft juist een negatieve invloed. Als je je beseft dat je wilt gaan klagen ergens over, kan er geen kwaad om je af te vragen van, wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Wil ik gewoon klagen om het klagen zelf? Of heb ik ook een oplossing voor mijn probleem waar ik anderen bij kan helpen? En dat helpt al bij de manier waarop je daarna klaagt.
Ik heb zelf altijd de neiging ook om die problemen op te lossen, wat jij zegt. Toch zeggen veel mensen dan, jij wil het alleen maar oplossen, terwijl ik graag alleen maar wil klagen. Weet je, ik klaag gewoon eventjes, dan is het eruit en dan kan ik daarna weer verder.
Maar dat is goed, hè? Dat is helemaal goed. Dat wil ik nogmaals benadrukken. Wat ik net deed, hè, in ons voorbeeld, was eventjes met jou meebewegen. Even zeggen van, ja, ik kan me voorstellen dat het vervelend is als je je trein mist. En als de trein niet rijdt, waardoor je daarna een afspraak mist, dat lijkt me heel vervelend. Maar ergens daarna sla ik dan een brugje naar de oplossing, door het op een gegeven moment te hebben over wat zijn nou de positieve aspecten. Want het kan niet alleen maar negatief zijn. Dus je hebt volkomen gelijk, daar moeten we niet afkappen. We moeten even spiegelen, herhalen en meebewegen. Want dat geeft de gesprekspartner, zeg maar jouw groepsprimaat, een goed gevoel, die denkt dan van, hé, hij begrijpt mij. Hij vindt ook dat het best wel lastig is. En daarna, en dat is de kunst, niet blijven klagen, want dan wordt het een klaakzang, dan worden we allemaal negatief van. Daarna moet je een brugje slaan naar wat er eventueel beter zou kunnen.
Jij schreef het boek, het anti-klaagboek. Waarom eigenlijk? Waarom ben je zo gefascineerd door dit klagen?
Nou, ik ben gefascineerd door de menselijke natuur en klagen is er daar eentje van. Het anti-klaagboek, Eerste Hulp bij Zeur en Zalig, is ontstaan jaren geleden. Ik ben ook interim crisismanager. Ik help dus bedrijven bij het oplossen van hun samenwerkingsproblemen, om het even te zelf abstract te zeggen. Maar dat kan ook een project zijn wat misgelopen is. Dat zijn dan wel hele grote projecten waar honderden miljoenen mee omgaan en waar een paar honderd mensen 2 jaar met elkaar moeten werken. Nou, ik ben interim crisismanager. Ik heb een keer zo'n project gerepareerd. Daar waren mensen al maandenlang heel hard aan het werk tegen burn-out aan. Bloed, zweet en tranen. Niets werd er opgeleverd. Veel klagen, veel boze mailtjes naar elkaar. Boze klanten in grote puinhoop. Nou, als interim crisismanager mag je dat dan oplossen. En binnen een paar weken draait alles weer, zodat iedereen op tijd naar huis kan. Onze partner en zijn kinderen te knuffelen en zijn hobby's te bedrijven. En toen waren er twee over in dat hele grote project. En eentje zei, had hij niet eerst gekund? En een andere zei, dit is nog steeds niet goed. En toen dacht ik in die tijd, dat is dus voor het anti-klaagboek, die zouden een TEDS moeten krijgen. Ik zei tegen ze, jullie hebben het kromme zweet nog op het cupje staan van maandenlang stress en burn-out en constant ruzie en 70 uur per week werken. Niemand stak zijn vinger op en nou loopt alles weer. Is dat nou het enige wat jullie kunnen zeggen? Jullie zouden een TEDS moeten krijgen. Maar toen dacht ik, dat mag niet, hè, TEDS. Dan ben ik maar een boek gaan schrijven.
Ah, het was dus gewoon een vervanging van dat je eigenlijk iemand liever een pet zal willen geven.
Kijk, ik kwam me al zelf achter dat dat natuurlijk niet gaat helpen. Want iemand een pet geven is hetzelfde als iemand afkappen. Het ging mij om dat ik door het eens goed te onderzoeken waar het vandaan komt. Maar ik was er al zeer geïnteresseerd. Toen komt er al iemand toe om zoiets te zeggen. Je hebt maandenlang in een puinhoop gezeten. En dan is het binnen een paar weken loopt alles weer. Er is weer rust en ruimte in de tent. En dan is het enige wat je kan zeggen, had dat niet eerder gekund. Dus dacht ik van, als ik nou eens goed ga onderzoeken waar het vandaan komt, kan ik grotere groepen mensen helpen om hier eens anders over na te denken.
Ik herken het verhaal wel, dat is wel leuk. Ik hoorde een keer van iemand die vertelde dat bij haar vriend thuis, daar werd altijd heel goed gekookt door de moeder. En de moeder die kookte altijd en die kon heel goed koken en dan was alles perfect. En dan zei eentje, nou, het is wel een beetje heet.
Ja, ja. Nou, dit wat je nou vertelt, dat is tekenend. Daar gaat het in de kern over. Ik hoorde een soortgelijk verhaal, dat is leuk. Ik hoorde op een gegeven moment een verhaal van iemand die vertelde dat ze anderhalf jaar in een verbouwing hadden gezeten. Hadden ze zelf gingen ze hun huis verbouwen. De keuken, alles werd verbouwd. Die hadden in een caravan in de tuin gezeten. Een grote puin op, hard gewerkt, keihard gewerkt. Een hele mooie keuken neergezet. En op een gegeven moment kwam de schoonfamilie op bezoek bij het open huis. Dus het was allemaal klaar. Ze hadden een biertje gaan drinken. En de schoonmoeder die loopt de keuken in. En het eerste wat ze zegt is, wat een raar kleur grijs. Dat is het eerste en enige wat ze zegt. Natuurlijk. Dat moet toch wel schoolfamilie zijn, natuurlijk klassiek. Maar het interessante vind ik nou dat je een stapje verder moet gaan. Hoe komt er nou iemand bij om te zeggen, oh, het is wel heet te eten? Of om te zeggen, van, oh, het is wel een raar kleur grijs. Dat komt omdat wij in ons hoofd geprogrammeerd zijn nog, vanuit de oertijd, om alles wat niet meer goed is, daar zeggen we niks van. Dat negeren we. En wat afwijkt, daar zeggen we iets van. Dus is anti-klagen een manier om bijvoorbeeld die keuken binnen te stappen. Of om bijvoorbeeld te zeggen, in jouw voorbeeld, god mama, heb je weer lekker gekookt, hè? Oh, die variatie altijd, heerlijk, hoef voor jou ook geen spruitjes te eten, gelukkig. En het is echt fantastisch, ik geniet er iedere dag van. Alleen vandaag is het wat heter dan anders. Hoe komt dat? Zie je wat ik bedoel? Je zegt nog steeds wat afwijkt. En dan met die keuken als voorbeeld, dus ik loop daar binnen, wat fantastisch, zeg, die verbouwing voor jullie. Mooi is het geworden, zeg, lekker ruim. En wat geweldig dat jullie doorgezet hebben, anderhalf jaar lang. Geweldig, het huis ziet er echt, het moet ontzettend veel meer waard geworden zijn. Anne, waarom hebben jullie grijs gekozen voor de kleur? Dat je een belangstellende vraag stelt, waardoor je het antwoord krijgt. Hè, wat misschien niet met jouw persoonlijke smaak overeenkomt. En dat is de kern van anti-klagen. Ik zeg dus niet dat je het niet mag zeggen. Je mag gerust zeggen dat het eten heet is. Je mag gerust zeggen dat je een andere kleur gekozen hebt als jij die kleur. Maar prijs eerst eens wat er goed gegaan is. Omdat, in het geval wat ik net gaf, van die keuken, die persoon, je had toch al niet zo'n goede band met je schoonmoeder, die had er daarna natuurlijk echt bijna slaande ruzie gekregen. Ik kan het enige wat je kan zeggen, dus dat liep helemaal uit de hand daar. Maar het ligt aan de zender soms om erover na te denken. Dus het zijn twee goede voorbeelden, denk ik, die aangeven hoe klagen en anti-klagen werkt.
Het boek, het anti-klaagboek, is wel een groot succes. Was je daar verbaasd over of had je het wel aanzien komen?
Nou, het verbaast niet zozeer. Kijk, iedereen hoopt op een succes, hè. Het anti-klaagboek, eerst heel bezeerzadelijk, is een managementboek formeel, maar je leest het in een dag uit, want het is eigenlijk helemaal geen managementboek, het staat vol met anekdotes en tips en trucs. Je hoopt natuurlijk dat zo'n boek een succes wordt, maar het is haast niet te voorspellen. Het is een beetje te vergelijken met een pophit. Je weet soms niet waarom een hit wordt. Als je het muziektechnisch gaat bekijken, denk je soms van ja, is dat nou een hit? Maar het is de tijdsgeest en bij wijze van spreken, de sterren moeten goed staan, dan kan het werken. Dus je hoopt er natuurlijk wel op. Maar je kunt het niet voorspellen. Ik was zeer aangenaam verrast toen het gebeurde. Het gaat ook erg goed. Hij is in 7e druk verschenen. Het is een heel populair thema nog steeds. Zal het ook altijd blijven, denk ik. En op basis daarvan kun je natuurlijk wat makkelijker je thema's gaan uitbreiden met de andere boeken. Dus ik ben er erg gelukkig mee. Ik had het niet verwacht, maar ik had er wel op gehoopt.
En je geeft ook workshops, hè, naar aanleiding van dit boek. Wat voor herinneringen heb je daar aan? Zijn er daar mensen die mooie verhalen hebben?
Ja, ik kan je één heel mooi treffend verhaal vertellen om ook een beetje aan te geven waarom ik het eigenlijk doe. Want ik ben spreker, hè. Ik kom op bedrijfsbijeenkomsten. Soms doe ik een uurtje stand-up comedy. Altijd klagen, dus heel leuk om met een lach aan te geven hoeveel we eigenlijk klagen en hoe redelijk dat soms is. Er zit altijd een serieuze rode draad in. Maar ik doe ook workshops en dat soort zaken. En ik kan me herinneren, je krijgt rare reacties op van anti-klaven. Ik heb ook wel een haatmail gehad van iemand. Iemand die
klaatmail eigenlijk.
Ja, haatmail aan van het schrijven van het boek. Dat je dus iemand krijgt die je echt in drie A4'tjes zonder interpunctie, zonder linieindeling, echt de meest grove verwensingen naar je hoofd slingert, waaronder een doodswens, alleen op basis van het schrijven van het anti-klaag, waarbij al snel bleek dat het boek helemaal niet gelezen had. Dat moet je dus negeren, hè? Dat zijn extreme reacties, die moet je gewoon geen aandacht, geen podium geven. Maar helemaal aan de andere kant van het spectrum heb ik een keer iets meegemaakt. Ik had toen een workshop gegeven, de anti-klaag workshop, met een andere spreker, dat was een groot succes. Er waren 100 mensen naartoe geweest en op het einde was er harde muziek, een soort tjaka gevoel en iedereen kwam je feliciteren en het was goed, er kwam nog net geen confetti naar beneden. En ik stond een beetje daar ook handen te schudden, een beetje in die room als het ware, en dan komt iemand naar me toe en die geeft me een hand en die zegt: Bart, ik wil je bedanken. Maar ja, ik was nog druk met succes, tjaka, weet je wel, om me heen te kijken, maar hij hield mijn hand keihard vast. Ik kon niet los en ik kijk me nog een keer aan en die zegt: Bart, ik wil je bedanken. En ik wil nog een keer los. Ik zeg: van nou, begint ontspanning. En de omgeving verdwijnt naar de achtergrond. En ik kijk hem recht in de ogen en hij zegt: Bart, ik wil je bedanken. Ik heb mezelf ontmaskerd als zware klaar. Ik loop de hele dag te siemen op alles en iedereen. Ik merk bij mezelf dat het op de langere termijn mij geen fijn gevoel geeft. Ik merk dat de mensen mij aan het ontlopen zijn. Ik heb er niets aan. Je hebt me de ogen geopend. Ik ga er wat mee doen. Dankjewel. Toen liet hij me los en liep hij weg. Daar doe ik het voor.
Prachtig verhaal inderdaad. Hey, tot slot. Is er nou een onderwerp waar jij zelf vaak over klaagt?
Kijk, niets menselijks is mij vreemd, hè. Ik mopper ook nog wel als ik in de file heb gestaan. En ik mopper ook nog wel als de dingen niet helemaal gaan zoals ik wil. Maar ik heb als geen ander ervaren dat je heel snel jezelf de vraag moet stellen: wat is er aan de hand? Tel je zegeningen. Als je gezond bent, dat hele rijtje wat ik al eerder noemde. Ik sta het mezelf niet meer toe om te klagen. Ik klaag over ditzelfde kleine dingetje in Nederland die er zijn. Maar ik denk bij alles onmiddellijk: wat zou de oplossing kunnen zijn? Er staat op internet een anonieme quote en die heet: als een probleem geen oplossing heeft, dan is het geen probleem, maar een feit. En ik denk dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Ik probeer er steeds een oplossing aan te koppelen als ik de neiging heb om te klagen. Wat kan ik er zelf aan doen? Hoeveel kan ik bijdragen aan de oplossing? Maar heel erg belangrijk bij anti-klagen in het algemeen is dat het niet van mij afhangt dat ik dat zeg. Want als ik een workshop geef, ben ik daarna weer weg. En je kunt mijn boek wel of niet kopen of wel of niet lezen. Heel belangrijk is dat anti-klagen autonoom wordt op de werkvloer, zeg ik. Maar eigenlijk bedoel ik dat anti-klagen, dat wij het onderling gaan doen. Dat we elkaar gaan aanspreken op klaaggedrag. Dat we dus samen, als iemand op een feestje alles grond zit te boren, dat iemand dan zo slim is te zeggen: hé, Jan, zo erg kan het toch niet zijn? Noem nou eens drie positieve eigenschappen van Nederland. Of noem nou eens een positieve eigenschap van het probleem. En dat kan alleen maar als we dat doen in die kleine groepjes waar we de hele dag in zitten en waarin we elkaar sentimenten versterken. Dat zijn maar groepjes van 5 tot 15 personen. Onze familie, onze gezinnen, onze directe collega's. Daar ontstaat klagen. Daar wordt het versterkt of verzwakt afhankelijk van wat we er samen aan doen. Ik zou het fantastisch vinden als wij eens wat vaker elkaar aanspraken. Als iemand zegt van: ja, dit en dat is allemaal handig, ik heb het gelezen. Zo dat je gewoon vraagt van: ja, maar hoe kom je aan die informatie? Wat is je bron? Of wat is de toegevoegde waarde van jouw klachtenstroom? Wat heeft het voor zin om te klagen of het traag wifi als het nou helemaal traag is? Kijk eens wat je kunt doen. Als we dat onderling doen, dan scheelt dat een heleboel in het klagen in onze samenleving. Daarom geloof ik ook niet zozeer in een klaagvrije samenleving of een klaagvrije maandag. Ik geloof in een klaagarme samenleving, of liever nog in een probleem, een oplossingsgerichte samenleving. Een samenleving die, als we gaan klagen, dat omarmt en zegt van: hé, maar goed dat je klaagt, man. Dank voor je klacht. En dan eens even kijken hoe kunnen we het samen oplossen. Dat klinkt naïef, maar dat begint allemaal in die kleine groepjes waar wij de hele dag met elkaar intensief omgaan. Daar begint het klagen, daar kan het ook eindigen.
Ik vind het een mooie oproep. Bart Vlos, schrijver van het Anti-Klaagboek, heel erg bedankt.
Graag gedaan. Succes.
Bart Vlos dus. Ik moest van hem nog wel even rectificeren. Hij zei in het gesprek dat de NS 1 miljoen treinen per dag rijdt. Nou, dat is een beetje hoog ingeschat. Het gaat over 1 miljoen reizigers. Hij was bang dat mensen zouden gaan klagen over de details. Dus bij deze is dat rechtgezet. Bart Vos zegt dus eigenlijk dat wij in kleine groepjes om ons heen het klagen moeten oplossen. Dat wij tegen mensen moeten zeggen, denk nou eerst eens aan alle leuke dingen en dan pas aan alle vervelende dingen. Kunnen jullie daarin vinden?
Ja.
Dat zijn die 8 tot 16 mensen misschien in je omgeving waar je normaal tegen zou klagen.
Ja, je komt ook op het punt dat je, waar het eerder over ging, dat je ook niet de hele dag alleen maar de positieve dingen wil noemen. Ik bedoel, er zijn ook wel dingen die vervelend zijn. Het is goed om dat ook te uiten. Dus ik moet het niet overdrijven van al door maar zeggen wat er positief is, lijkt me ook niet helemaal
een goed idee. Dat zijn al die mensen om je heen, die zijn je misschien op een gegeven moment helemaal zat.
Waarschijnlijk wel.
Zometeen gaan we het hebben over het ombuigen van klagen en over hoe je met klagen om moet gaan. Dus blijf vooral luisteren en vooral bellen 0800 1121.